Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Namens de kerkraad heet ik u en jou hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Hoornaar uit Ermelo is vanmiddag onze voorganger. Want de komende 2 weken heeft dominee Maaier studieverlof. In het kerkblad heeft u kunnen lezen dat hij een studiereis naar Israël gaat maken. Vanmiddag bidden we daarom ook voor hem. Deze week wordt een nationale gebedsweek gehouden. Elke avond kunt u vanaf 7 uur terecht in het kerkgebouw van Nehemia om samen met andere christenen uit Zwijndrecht te bidden voor elkaar en voor onze stad, voor ons dorp, ons land en volk en voor de wereld. Van harte ook bij u aanbevolen. De eerste collecte is bestemd voor diakonaal centrum De Herberg in Oosterbeek en de tweede collecte is voor het kerkbeheer. Bij de uitgang vindt u de collecteblokken voor het badhuis en de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. Tot zover de afkondigingen. Wens elkaar een gezegende dienst toe. En we zingen ter inleiding uit Weerklank de eerste 4 versen van lied 487. Heer, ik kom tot u. Na het zingen zijn we een moment stil voor de Heer onze God. En richten we ons tot hem.
Ook deze middag belijden we dat we onze hulp verwachten van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten, het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De psalmdichter zegt, zeker mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil. Zeker, mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Wij vervolgen de dienst en zingen Psalm 62, de versen 1, 4 en 5. Bidden wij samen om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Heere onze God, in de stilte van deze zondagmiddag zijn wij door u samengeroepen en samengebracht hier in de oude kerk in Zwijndrecht. Op deze plaats waar de generaties voor ons samenkwamen om te verschijnen voor uw heilig aangezicht. Op deze plaats waar u in en door de opening van de schriften hebt gesproken en u de levende God uzelf bekend hebt gemaakt als onze God. De God die van generatie op generatie dezelfde bent en blijft. U hebt bewezen te zijn de God van het verbond op wie we ons vertrouwen kunnen en mogen stellen. En van wie we levend en stervend het eigendom mogen zijn. Heren, we danken u dat u op deze plaats gewerkt hebt door mensen aan te raken door uw woord. En door ze te leren om in het geloof te gaan staan op de vaste belofte van uw trouwverbond. Wij danken u dat u daar nog altijd mee doorgaat, ook deze zondagmiddag. Want ook nu zijn we door u hier gebracht, rond uw woord. En we kunnen alleen maar stil worden van verwondering en dankbaarheid. En we kunnen alleen maar bidden, zend ook dit uur uw geest ons neer. En laat in het hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, wil u de leiding van deze eredienst in handen nemen. Want als het van ons afhangt, komt er niets van terecht. Maar alleen wanneer u ons leidt, zullen we gezegend worden. En zal werkelijk uw lof en dank aanbidding worden toegebracht. Maak ons stil voor u. Leer ons luisteren naar uw stem. Spreek tot ons, Heere. Spreek ons aan en raak ons aan. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu Psalm 141, het tweede vers. Mijn B, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Wij lezen vanmiddag aan het begin van de week van gebed een gedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 3, de versen 15 tot en met 22. Lucas 3 vanaf vers 15. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes alle, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen. En verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes de viervorst door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En het geschiedde, een kenmerkend woord voor Lucas hè, in zijn evangelie, en het geschiedde. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. Wij zijn gelukkige mensen dat wij dit evangelie ontvangen hebben. Nog gelukkiger zijn we wanneer we het geloven en er in geloof ook uit leven. In de verkondiging wil ik vanmiddag een streep zetten onder wat wij lazen in Lucas 3 vers 21. Deze woorden: en aan het bidden was. Het thema voor de preek is: een goed begin is het halve werk. Ter inleiding op de verkondiging zingen we nu uit Psalm 25 de versen 2, 6 en 7. Direct in aansluiting op de verkondiging zingen wij uit Psalm 66, de versen 8 en 10. Zou je eerst niet bidden? Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus Christus, het zal in elk gezin wel eens gebeuren dat op deze manier een van de huisgenoten tot de orde geroepen moet worden. Het eten staat klaar, het hele gezin is inmiddels aangeschoven en begonnen met eten, maar er is nog één laatkomer. En snel schuift hij aan tafel, terwijl hij allerlei excuses maakt dat hij in de file gestaan heeft, of dat het met het openbaar vervoer weer mis was, of dat hij het werk nog niet af had. Zo gaat dat nou eenmaal. En al pratend heeft die laatkomer ook inmiddels plaatsgenomen, en hij heeft gelijk al maar een schep eten gepakt. En wil die daar binnen werken. Ho, ho, zegt dan een ander, zou je eerst niet bidden? En opnieuw met een rood hoofd volgen opnieuw allerlei excuses. Want ja, hij weet maar al te goed, het is een vaste gewoonte om voor en na het eten de handen te vouwen en de ogen te sluiten. En het is ook goed om je op God te richten, de schepper van al wat leeft. Alle reden om hem te erkennen als de Heer van ons leven. We hebben het als kind van onze ouders geleerd en wij hebben het op onze beurt onze kinderen of onze kleinkinderen weer geleerd. Heere, zegen dit eten en drinken. Amen. Want ja, uiteindelijk zijn we geen varkens die zomaar aanvallen natuurlijk. We beseffen dat we onze schepper hebben te danken en te loven voor alles wat we elke dag weer uit zijn trouwe vaderhand mogen ontvangen. En daarom zeggen of zingen we het na het eten. We danken u voor het dagelijks brood, kracht en gezondheid, Heer. Voor alle goede gaven, Heer, zij u de dank, de eer. Eerst bidden. Maar feit is dat we moeten concluderen dat bidden niet zo hoog scoort in onze samenleving. Hè? Natuurlijk, er zijn overal in elke gemeente wel gebedsgroepen. En ook dit jaar wordt er weer een week van gebed georganiseerd. Het werd zojuist ook afgekondigd. En wij kennen in onze kerken de jaarlijkse bid- en dankdag voor gewas en arbeid. En het is goed om op die manier tijd vrij te maken voor gebed. Maar je kunt eraan deelnemen en er intussen toch moeite mee hebben. Het is niet zo vanzelfsprekend meer om te bidden. Het is niet in om je hele hebben en houden bekend te maken aan God. We kunnen er zo onze vragen bij hebben als het over bidden gaat. Haalt het wel wat uit? Heb je er wel wat aan? In de zakelijke samenleving van vandaag waarin wij leven. Kijk, je handen vouwen, je ogen sluiten. Is gauw echt makkelijk gedaan hoor. Een paar woorden prevelen lukt ook nog wel. Dat is een gewoonte die we nog wel kunnen hanteren. Maar echt bidden. Echt in gesprek zijn met God. Vindt u en vind jij dat soms ook zo lastig? Zo moeilijk? Een pastor stelde zich eens heel kwetsbaar op door er eerlijk voor uit te komen. Ik bid veel minder dan vroeger. Hij zei, ik heb moeite om er tijd voor vrij te maken. Is het niet herkenbaar? Laten we maar eerlijk zijn, we vinden het nog wel eens zonde van de tijd. En we gunnen ons ook niet de tijd, want het moet allemaal vlug en snel. En daarom ligt het voor in de mond om te zeggen, stil jongens, gauw even bidden. Het mag vooral niet te lang duren. We hebben het druk en moeten vlug weer aan het werk. Bidden, tuurlijk. Nou ja, heb je het nou gedaan of heb je het niet gedaan? En terwijl je bidt, zit je met je gedachten al bij het werk dat wacht. Dat moeilijke gesprek dat je moet voeren. Die lastige klus die wacht en waarvan je niet weet hoe je die precies aan moet pakken. Er is van concentratie eigenlijk geen sprake. Begrijpelijk dat er dan gezegd wordt, bidden, daar heb je niks aan, daar kun je niks mee. Nou ja, dat is nog maar de vraag. Luther zou het daar absoluut niet mee eens geweest zijn. Want zijn stelling luidde, als een drukke dag je wacht en als er veel op je afkomt, moet je juist extra lang bidden. Je hebt het contact met je Vader in de hemel meer dan ooit nodig. Wil je de dag goed beginnen, dan zul je eerst moeten bidden. Gewapend de dag beginnen. Bidden is de sleutel van de dag. Je begint ermee en je sluit de dag ermee af. Tenminste, ik hoop dat u die goede gewoonte ook nog in praktijk brengt. En tussendoor? Nou ja, tussendoor zijn er ook die momenten waarop je je handen vouwt en je ogen sluit. Of gewoon met de ogen open. Terwijl je op de fiets zit. Of terwijl je achter het stuur van je auto zit. Terwijl je bezig bent met je werk. Schietgebed. Schreeuw naar de hemel. God, wees maar erbij. Help me. God geeft me de kracht om door te gaan, om vol te houden. Je hebt soms niet veel woorden nodig om aan God duidelijk te maken waar je het moeilijk mee hebt en wat je dwars zit. En het is meer dan eens maar één woord waarmee je hem looft en prijst. Aldoende kun je soms zeggen dank. Dank u wel, Heer. Zo kan bidden toch heel je leven doortrekken, hè? Het stempelt je denken en je doen. Het kan soms moeilijk zijn, kan veel vragen oproepen, maar uiteindelijk kun je je een leven zonder bidden toch gewoon niet voorstellen. Zou je eerst niet bidden? Ja, dat moeten wij onszelf en elkaar meer dan eens inprenten. En we moeten elkaar er attent op maken. Maar dat had Jezus niet nodig. Hij deed het uit zichzelf, niet één keer, maar met de regelmaat van de klok. Je kunt rustig zeggen dat het leven van Jezus niets meer en niets minder was dan een biddend leven. Op verschillende plaatsen in het evangelie laat de evangelist ons zien dat Jezus' leven werd beheerst door gebed. Lucas, die wel genoemd wordt de schilder onder de evangelisten, tekent ons met een enkele pennestreek een portret van Jezus die keer op keer bidt. Dat is om zo te zeggen de rode draad die van het begin af aan tot het eind door zijn leven loopt. Eerst bidden. Als hij aan zijn openbare optreden begint, is zijn eerste daad gebed. Oh ja, je moet er wel goed opletten. Want heel gemakkelijk kun je er overheen lezen. Lucas maakt er om zo te zeggen melding van in een tussenzin. In het Grieks slechts uit één woord. Een werkwoordsvorm van het werkwoord bidden. En je bent geneigd om te zeggen, nou ja, dat korte tussenzinnetje, dat ene woord is dan blijkbaar niet zo belangrijk. Dat kun je wel weglaten en overslaan. Maar dan mis je juist een van de meest wezenlijke onderdelen van het leven van Jezus. Het is indrukwekkend en veelzeggend dat Lucas juist de vinger bij dat gebed legt. Daarin komt aan het licht de afhankelijkheid van Jezus. Hij, zoon van God en zoon des mensen, treedt niet op als iemand die het wel eens even zal zeggen hoe het allemaal precies in elkaar steekt. Hij wil juist door zijn gebed, direct bij het begin van zijn openbare optreden, duidelijk maken, ik kan niet zonder mijn Vader in de hemel. Geen vertoon van macht, geen grote woorden, maar kinderlijke afhankelijkheid van God. Ik herinner me nog uit mijn studententijd dat we een nieuwe hoogleraar kerkgeschiedenis kregen. En voor hij aan zijn eerste college begon, voor hij aan het werk ging dus, beleed hij zijn afhankelijkheid van God. En hij deed dat door een paar versen te lezen uit de langste psalm uit de Bijbel, psalm 119. En vervolgens sprak hij een heel kort gebed uit. Wij waren dat als studenten aan de Openbare Universiteit van Utrecht helemaal niet gewend. Dat was niet gebruikelijk. Maar het maakte diepe indruk. En het zorgde meteen voor een geweldig respect voor deze broeder in het geloof. Het schiep een geestelijke verbondenheid. Zo is ook Jezus aan het werk gegaan. Biddend. En ja, wij zeggen een goed begin is halve werk. Als hij opkomt uit het water van de doop, dat niets anders is dan het water van de dood, het water van de reiniging, het water van de vernieuwing en de toewijding, dan is zijn eerste werk bidden. De handen van Jezus hebben zich als vanzelf gevouwen, nadat hij kopje onder was gegaan in het doodswater van de Jordaan. Hij was werkelijk één geworden met het volk. Hij heeft zich door ondergedompeld te worden in het water schuldig laten verklaren. Met het volk is hij onder het oordeel van God doorgegaan. En direct aan het begin van zijn optreden wilde hij laten zien, niet ik ben een zondaar, maar ik wil me tot zondaar laten maken. Ik wil één zijn met de zondaren van alle tijden en alle plaatsen. Zoals de apostel het later zal vertolken, hij is zonde voor ons gemaakt. Ja, hij is ondergegaan in het water van de dood. Teken van en heenwijzing naar de weg die hij zal gaan. De weg van lijden en sterven. De weg van vernedering en ondergang. Maar de doop van Jezus is ook een heenwijzing naar zijn verhoging. Zijn verrijzenis uit de dood. Zijn opstanding tot een nieuw leven, tot eeuwigheidsleven. De doop door Jezus ondergaan is geen eindstation. Geen rustbank. Maar teken van de strijd die wacht. En zo mogen en moeten ook wij biddend pleiten op onze doop. Vanmorgen zijn er hier in de gemeente ook twee kinderen gedoopt. En de doop klaagt ook ons aan. Maar de doop draagt ons ook en vraagt van ons. De doop in het water van de Jordaan vraagt ook van Jezus heel wat. De opdracht door de Vader gegeven moet worden volbracht. En de weg die moet worden gegaan is er niet één van succes, maar één die niets anders betekent dan sterven. En nu ga ik iets beter begrijpen waarom Jezus onmiddellijk na zijn doop contact zoekt met zijn Vader in gebed. Hij heeft staande aan het begin van die weg juist behoefte aan contact met het hemelse regeringscentrum. Wil hij staande kunnen blijven? Wil hij die weg van vernedering en angst, van lijden en dood kunnen gaan? Wil hij trouw kunnen zijn aan de opdracht, de roeping van Vader ontvangen? Dan kan hij het gebed niet missen. En aan het bidden was. En ik zeg vanmiddag gewoon maar bedankt, dokter Lucas, dat u ons daar vanmiddag attent op maakt. We zouden er zelf niet aan gedacht hebben. We zouden zelf geneigd zijn direct de handen uit de mouwen te steken. Maar u wijst ons op de biddende heiland. Uiteraard met geen andere bedoeling dan dat wij in zijn voetspoor zouden volgen. Eerst bidden. Een verpleegkundige die werkzaam was in de zending vertelde eens van een tocht naar een afgelegen post waar nogal wat zieken waren. En toen ze daar aangekomen was, werd ze, voordat ze de medicijnen die ze bij zich had kon uitdelen aan de zieken, door de plaatselijke evangelist in de kerk geroepen. Want eerst moest de zegen van God worden gevraagd over het werk dat gedaan kon worden. En pas daarna mochten de doosjes met pillen open. De zieken werden pas geholpen na een bijeenkomst in de kerk. Eerst bidden, dan pas medicijnen. Eerst bidden, dan aan het werk, dan de weg op. En ik moest weer denken aan die oude broeder uit mijn eerste gemeente, die me eens toevertrouwde dat hij voor hij de auto instapte om ergens naartoe te gaan, ook al was dat maar een klein stukje in de buurt, altijd eerst een gebed uitsprak en aan God vroeg om bescherming en bewaring. En als hij weer terugkwam thuis, dan deed hij dat opnieuw om God te danken. Eerst bidden. Jezus ging ons daarin voor. Hij kon niet zonder. De reformator van Genève, Johannes Calvin, zegt: aan de ingang van een zo moeitevol strijdperk heeft Jezus naar de mens gesproken behoefte aan bijzondere toerusting met de kracht van de geest. Maar niet alleen maar aan het begin van zijn opdracht. Nee, zijn hele leven stond in het teken van gebed. Hij trok zich terug in eenzame plaatsen om alleen te zijn met zijn vader. Hij offerde er zelfs zijn nachtrust voor op om zich op de wil van zijn vader te kunnen concentreren. Op de hoogtepunten en de dieptepunten van zijn leven op aarde treffen we Jezus in gebed aan. Aan het begin en aan het eind van zijn leven heeft hij gebeden. En tussen dat begin en dat eind heeft hij het niet nagelaten. In de omgang met zijn leerlingen heeft hij hen geleerd wat bidden is. Een van de dingen die hij zijn leerlingen leerde, dat is dat bidden betekent kloppen op de deur. Aankloppen bij God. En net zo lang doorgaan met kloppen tot hij opendoet. Wel nu, wat Jezus zijn leerlingen voorhield, heeft hij zelf als geen ander gepraktiseerd. Hij heeft met en door zijn gebed op de deur van de hemel geklopt. Ja, hij heeft de hemel open gebeden. Want op zijn kloppen is de hemel opengegaan en de Vader heeft van zich laten horen. De Vader heeft de door het water van de dood heen gegane bidder aangewezen en aangeprezen. Gij zijt mijn zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Ik sta achter je, mijn zoon. Mijn zegen heb je op de weg die je bent ingeslagen. En zo in de weg van de vernedering, in de eenwording met zondaren, zo heb ik jou lief. Zo ben jij inderdaad op mijn weg. En dat begin van zijn openbare optreden was als het ware een stukje hemel op aarde. Maar de hemel is niet open gebleven. De hemel heeft zich ook en juist boven het leven van Jezus weer gesloten. Even was het om zo te zeggen een en al zon, maar al gauw pakten de donkere wolken zich samen en leek er helemaal geen zicht, laat staan uitzicht te zijn. En toch juist dan houdt Jezus niet op met kloppen. Hij blijft voortdurend een dringend appel doen op het vaderhart van God. Al is en blijft het stil, al laat de hemel niets van zich horen, al lijkt God ontzettend ver weg, onbereikbaar, ongenaakbaar. Jezus blijft bij zijn Vader aankloppen. En hij bestookt de hemel met zijn vele vragen, met zijn waaroms. Uitlopend op die ene intense vraag, mijn God, waarom mij verlaten? Een biddende Jezus. Hij had het gebed nodig, hij kon niet zonder. En in het gebed worstelt hij met zijn Vader. Totdat hij helemaal aan het eind van zijn leven, als hij hangt tussen hemel en aarde, en als God blijft zwijgen, zich toch stervend aan zijn Vader toevertrouwt. En als hij bidt, dat oude, vertrouwde avondgebed, dat kindergebed, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo kan hij in vol vertrouwen op zijn Vader gaan slapen, gaan rusten tot de morgen van de opstanding. En uitgerekend, gemeente, op dat moment gaat de hemel opnieuw open. Het avondgebed van zijn kind wordt door de Vader gehoord. En het wordt door de hemel beantwoord. Want het voorhangsel van de tempel scheurt de midden door, van boven tot beneden. Het is het antwoord op het volbrachte werk van de Zoon. God van de hemel beantwoordt het met zijn amen. De toegang tot de troon van God is eens en voor altijd open. Er staan geen borden met verboden toegang voor onbevoegden. Elk die wil mag komen. De toegang is vrij door het bloed van Jezus. Biddend is hij begonnen aan de opdracht van zijn Vader. Biddend heeft hij de opdracht beëindigd. En wij, u en jij en ik, wij hebben vrij toegang tot de Vader. We mogen hem zeggen alles wat we op ons hart hebben. Alles wat ons dwars zit. Wat ons zwaar en moeilijk valt. We hoeven niks achter te houden. Is het niet heerlijk, gemeente, dat we bidden mogen? Is het niet geweldig dat we te allen tijden ons hart kunnen en mogen luchten bij onze God? Want Jezus is het die door zijn gebed de hemel heeft opengebeden. U zegt misschien, ja, dat zal waar zijn. Maar eerlijk gezegd beleef ik het zo absoluut niet. Ik heb eerder het gevoel te moeten leven onder een gesloten hemel. Een hemel die van koper lijkt te zijn en waar al mijn gebeden op afketsen. Een hemel die geen enkel antwoord geeft. Nou ja, laten we heel eerlijk zijn, zo kun je dat meer dan eens beleven. En toch leert mijn biddende heiland me om het er niet bij te laten zitten. Om er geen punt achter te zetten. Mijn biddende heiland leert me om, zelfs als het stikdonker is en zelfs als er geen enkele lichtstraal van de hemel in mijn leven doordringt, toch door te gaan en toch stug vol te houden met kloppen. Want hoe zingen we dat ook alweer? God hoort hen die zijn heil verwachten. Hij hoort onze stem, ons smeken, ons klagen. Hij neigt zijn oor en redt ons keer op keer. Immers Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel is, Christus is het die voor ons pleit. Biddend heeft hij geleefd. Biddend is hij gestorven. En nog altijd houdt hij er niet mee op om onze zaak bij zijn Vader te bepleiten. Ik heb een heiland die niet alleen de hemel open gebeden heeft, maar ik heb een heiland die altijd leeft om voor ons te bidden. En die zijn voorbeden aan 's vaders rechterhand dagelijks continueert. En dat wetend en dat gelovend zeg ik elke morgen als ik wakker word en als ik weer op mag staan. Eerst bidden. Eerst mijn hemelse Vader danken. Dank u dat ik leven mag op de adem van zijn stem. Dank u voor iedere nieuwe morgen. Dank u voor iedere nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Dank u dat ik leven mag onder een hemel die door u, Heer Jezus, is opengebeden. Zullen we het niet vergeten, mijn broeder en zuster? Zullen we het blijven doen? Eerst bidden. Want een goed begin is toch het halve werk. Amen. Nou, in allerlei toonaarden heeft het amen al geklonken. De organist liet het ook horen. Wij hebben ons amen op de verkondiging gegeven door te zingen. En nu mogen wij met de gemeente van alle tijden en van alle plaatsen instemmen in het belijden van het geloof in de drie enige God met die oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als we dat gedaan hebben, zingen wij opnieuw Psalm 103, het eerste vers. Ieder spreken in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, is gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Eeuwig trouwe God, dank u wel dat u ons als deel van uw wereldwijde kerk op deze zondag samengebracht hebt rond uw woord. We mochten aan uw voeten zitten om door u te worden onderwezen. Dank u wel dat u ons het ABC van het geloof hebt willen bijbrengen. De omgang met u in het gebed. We kunnen soms het gevoel hebben dat het allemaal wel weten en dat we niet zoveel nieuws meer horen. Maar we moeten u eerlijk belijden dat de praktijk van onze omgang met u in het gebed meer dan eens op een laag pitje staat. We zijn soms zo verschrikkelijk slordig en oppervlakkig en gemakzuchtig. We weten het allemaal wel keurig netjes te zeggen, maar ons hart kan vaak zo kil en zo weinig betrokken zijn op u alleen. Genade God, vergeef ons als we in de relatie met u zo verschrikkelijk op onszelf gericht zijn. En als wij zelfs in onze gebeden lang niet altijd eerlijk zijn tegen u. Omdat we bepaalde dingen achterhouden, verzwijgen, doodzwijgen. Vergeef ons wanneer we dagelijks vaak niet die tijd voor u vrijmaken waar u gewoon recht op hebt. Maar drukker zijn met de dingen van alle dag. Heere Jezus, leer ons u dagelijks volgen. Juist ook in de omgang met uw hemelse Vader. Wij danken u dat wij met uw Vader alle dingen mogen bespreken en dat u ons zo sterk wilt maken in uw kracht. Zo willen wij u bidden voor uw gemeente, Heer en wereldwijd. Zo willen wij u bidden voor alle die leiding hebben te geven aan deze grote gemeente, waar zo verschrikkelijk veel gaande is ook. Wij bidden u ook om voor de voorgangers, bijzonder ook de voorganger van de oude kerkgemeente, collega Maaien. Wilt u ook hem nabij zijn, de weken van studieverlof, hem nieuwe inspiratie geven, zicht op uw belofte aan uw volk. We willen u bidden voor allen die gekomen zijn in de avond van het leven, die te maken hebben met allerlei zorgen en gebreken, met aftakeling, met ziekte, met eenzaamheid. Ontferm u over hen allen en wil u, gezegende Heere Jezus, uw hand op hen leggen. Wil u hen zo bemoedigen dat ze weten, ik ben in eeuwigheid niet alleen. Ik ben van mijn Heere en Heiland. Zo bidden we u voor allen die verdriet hebben om het verlies van een geliefde, korter of lange tijd geleden. God van alle vertroosting, Vader van alle warmhartigheid, doe in het verdriet uw troost ervaren door uw belofte woorden, maar ook door een teken van meeleven. En wil uw gemeente ook hier in Zwijndrecht vast doen staan op de vaste rots van ons behoud, Christus alleen. Wees gij onze toevlucht de komende nacht, de morgen die wij ondanks alles verwachten. Hoe kunnen we gaan slapen als gij er niet zijt, die ons van het donker en van de wanhoop bevrijdt? Wees gij onze wijsheid, de rust in ons hart, bevrijding van wat ons ontstelt en verward, de hoop die ons grond geeft als alles verdwijnt, het duister ons aangrijpt, de zon niet meer schijnt. Gij zelf moet meegaan. Uw lichtend gelaat, een gids die ons voorgaat en nimmer verlaat. De dag loopt ten einde. De nacht is nabij. Wees gij nu onze toekomst. Het duister voorbij. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ons slotlied is Psalm 116, 1, 2 en 3. ontvangt de zegen van de Heer onze God en gaat van hier het leven van alle dag weer in als gezegende mensen om tot zegen te zijn voor elkaar en allen die God op uw weg plaatst. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.